Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen het derde vers van Psalm 67. De volken zullen Heer u loven, o Heer u loven altemaal. Schriftlezing uit het 26e hoofdstuk van het boek Genesis. We lezen nu de versen 13 tot en met 25. Genesis 26, de versen 13 tot en met 25. En na de schriftlezing zingen we Psalm 144, vers 7. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot door hemels gunst bejegend. En die man, dat is Isaac, werd groot, ja, hij werd doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. En hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen en groot gezin, zodat de Filistijnen hem benijden. En al de putten die de knechten van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, die stopten de Filistijnen en vulden ze met aarde. Ook zeide Abimelech tot Isaac, trek van ons, want gij zijt veel machtiger geworden dan wij. Toen toog Isaac vandaar en hij legerde zich in het dal van Gerar en woonde al daar. Als nu Isaac wedergekeerd was, groef hij die waterputten op die zij ten tijde van Abraham zijn vader gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood toegestopt hadden. En hij noemde hun namen naar de namen waarmee zijn vader die genoemd had. De knechten van Isaac dan groeven in het dal en zij vonden al daar een put van levend water. En de herders van Gera twisten met Isaacs herders, zeggende: dit water hoort ons toe. Daarom noemde hij de naam van die put Esek, omdat zij met hem gekeven hadden. Toen groeven zij een andere put en daar twisten ze ook over. Daarom noemde hij deszelfs naam Sitna. En hij brak op vandaar en groef een andere put en ze twisten over die niet. Daarom noemde hij deszelfs naam Rehoboot. En zeiden: want nu heeft ons de Heere ruimte gemaakt en wij zijn gewassen in dit land. Daarna toog hij vandaar op naar Berseba. En de Heere verscheen hem in diezelfde nacht en zeide: ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams, mijn knechts, wil. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan en hij sloeg al daar zijn tent op en Isaacs knechten groeven daar een put. Ook vanavond doen wij belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En laten we dat vanavond dan doen met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Het woord des Heren, onze tekst voor de prediking van vanavond ter inleiding op ons dankgebed, vindt u in het gelezen schriftgedeelte Genesis 26 en daarvan het 25ste vers. Daar lezen wij: toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam des Heeren aan. En hij sloeg al daar zijn tent op en Isaacs knechten groeven daar een put. Laten we samen bidden. Heere, wilt u ons ook vanavond uw goddelijk onderwijs geven uit de schriften, want dat is het woord waarin gij uzelf geopenbaard hebt en dat is het woord waarin gij ons de weg der zaligheid wijst en dat is het woord waarin gij de christenplichten duidelijk onder woorden brengt. Dat is het woord dat ons ook wijst wat ware dankbaarheid is en hoe de ware dankbaarheid geleerd wordt en hoe die ook beoefend en beleefd wordt. Heere, dat woord geeft onderwijs in alle situaties en alle omstandigheden van het leven, van dit aardse leven. Op biddagen en op dankdagen kunnen wij bij dat woord terecht. En in welke situatie wij in ons persoonlijk leven ook verkeren, in dagen van gezondheid en in dagen van ziekte, in dagen van vreugde en in dagen van droefenis. Als we jaren van vruchtbaarheid en jaren van onvruchtbaarheid beleven, Heere, dat woord is een woord voor alle tijden, dat woord is een woord voor alle omstandigheden. En dat geldt niet minder voor de geestelijke zaken, voor de vragen van onze ziel, voor de grote vraag hoe wij verzoend kunnen worden met God, hoe we vergeving van zonde kunnen ontvangen, hoe wij leren, hoe wij mogen komen tot de kennis der waarheid. Ach, Heer, en nog veel, veel dingen meer. Ze worden ons allen in het woord geopenbaard. Daar vinden we antwoord op de vraag, wat is bidden? Daar vinden we antwoord op de vraag, wat is danken? Heer, en u wilt dat onderwijs immers gebruiken. U, de grote leermeester van uw kerk. Heere Jezus, van wie we belijden dat genade op uw lippen is uitgestort en dat gij de profeet zijt die ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen hebt geopenbaard en door uw Heilige Geest die kennis van uw genade ook wil toepassen aan onze harten. Gij zijt het immers, Heere, van wie wij ook in deze avond op deze dankdag afhankelijk zijn. En daarom zien we tot u op. Bedien gij uw woord. Spreek gij daardoor tot ons oor. Laat het doordringen tot ons hart. Laat het vrucht dragen in ons leven. En geef dat we er ook door mogen worden toegerust. Om op de rechte wijze straks voor uw heilig aangezicht te treden, met gebed en dankzegging, met erkenning van al uw zegeningen en de verheerlijking van u en van uw deugden vanwege al die onverdiende zegeningen, maar tegelijkertijd ook met het gebed om de voortgaande zegen. Want, Heere, als die vandaag zou eindigen en als het vandaag op deze dankdag voor het laatst zou zijn dat u uw hand over ons zou opendoen, dan zou het voor ons allemaal donker worden. Maar gaat u er dan, zo mogen wij u bidden, ook mee door. En blijf aan ons gedenken, uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nu eerst zingen uit de 145ste psalm, het tweede en het vijfde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, en uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 2 en 5 van 145. En u krijgt ook nu weer gelegenheid om uw gaven aan de Heere te geven. Dat Isaac in dat land in Gerar in dat jaar zaaide en ook nog een overvloedige oogst mocht binnenhalen omdat de Heere het hem zegende. Maar het is bij deze zegen kennelijk niet gebleven. Want als wij verder lezen in Genesis 26, dan zegt ons het volgende vers, vers 13 onmiddellijk, dat die man groot werd, doorgaans groter, totdat hij zeer groot geworden was. God is doorgegaan met het zegenen. De Heere heeft nog veel meer gegeven, zodat Isaac uitbrak in menigte. Hij had bezitting van schapen en bezitting van runderen, een groot gezin. En dan zie je gebeuren wat zo vaak gebeurt, dan worden de mensen in je omgeving afgunstig. Dan gaan ze je benijden. Dat deed Abimelech, de koning van Gerar, ook. En ongetwijfeld de knechten van Abimelech, zijn onderdanen, die hebben ook al met scheve ogen naar deze Isaac gekeken. Eigenlijk was die toch maar een indringer, nietwaar? Hij was van ergens anders gekomen en hij was in hun midden komen wonen. En nou gaat het nog zo bijzonder goed met hem ook. Ze kunnen het eigenlijk niet hebben. En Abimelech vindt het dan ook maar beter dat Isaac vertrekt. Hij zegt het ook tegen hem. Ga maar weg. Isaac bewilligt. Al blijft hij voorlopig nog wel even in de buurt, in het dal van Gerar, zoals dat heet. Hij is even uit die plek waar hij zijn tent opgeslagen had, vertrokken en ergens anders heen gegaan. Maar daar blijft hij op den duur ook niet. Eigenlijk zorgt de Heere er wel voor dat hij daar weer weggaat. Want dat gebied was toch ook niet door de Heere bedoeld als een blijvende vestiging. En via die ruzies die er ontstaan tussen de herders van Isaac en de herders van Abimelech, en het gaat iedere keer weer over een put. Eerst over de putten die Abraham al gegraven had, en later over putten die Isaacs knechten graven, maar waar Abimelechs knechten van zeggen, nee, die put is van ons, en dan is er weer zo'n ruzie, en dan moet dat weer bijgelegd worden, en dan wordt er weer getwist over een andere put, en eindelijk, maar dan ziet Isaac in, ik kan beter inderdaad helemaal weggaan. En hij keert terug naar het gebied waar zijn vader Abraham gewoond heeft, bij Beersheba. En zo heeft Isaac het ervaren wat dat is om een vreemdeling te zijn in een vreemd land. In feite wordt hij eigenlijk niet geduld in deze wereld. En het is natuurlijk inderdaad wel vanwege zijn rijkdom en vanwege de zegeningen van de Heere. Maar er kon ook wel eens wat meer achter gezeten hebben, al wordt dat ons in dit gedeelte niet met zoveel woorden verteld, maar op andere plaatsen in de Bijbel lezen we er wel van. Dat men ook een afkeer krijgt van mensen zoals Isaac, niet alleen maar omdat ze gezegend worden, maar omdat ze bij de Heere horen. Omdat ze bij Gods volk horen. En dat volk des Heere wordt in deze wereld eigenlijk niet geduld. Vreemdelingen, en het is niet alleen maar met die aartsvaders zo geweest, het is ook in het Nieuwe Testament iedere keer weer waar, en je vindt daar de duidelijkste sporen van in de brieven, bijvoorbeeld die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Denk aan de eerste brief van de apostel Petrus, geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Mensen die het ook niet makkelijk hadden, mensen die ook weggekeken werden, soms ook weggejaagd werden, die zwerven moeten op aarde. En je vindt het inderdaad in de hele schrift keer op keer terug. Je hoort dat dat ook het getuigenis van de psalmisten bijvoorbeeld is. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Of een ander die zegt, want ik ben een vreemdeling, een bijwoner gelijk al mijn vaders. En dat is dan tegelijkertijd de typering van het volk Gods. Ze zijn ook niet meer in deze wereld dan gasten en vreemdelingen. En dat moeten ze zich ook maar realiseren. Dat kan hen helpen om het hier op aarde niet al te zeer te zoeken. En niet al te zeer aan dit leven hier op aarde zich te hechten. En zoals u de uitdrukking al wel eens meer hebt horen gebruiken, de pinnen van hun tent niet al te diep in de grond te slaan. Want je moet die tent iedere keer weer opbreken. En je moet toch weer verder. Gasten en vreemdelingen, dat zijn niet mensen die zich hier op aarde kunnen thuis voelen. Dat kan ook niet, want ze zijn onderweg naar een betere toekomst. Naar het vaderland hierboven. Nou, iets daarvan heeft Isaac ondervonden. En dan heeft de Heere daar wel een antwoord op. Want zodra Isaac zich gevestigd heeft in Beerseba, verschijnt de Heere weer aan hem. Hij komt hem vertroosten. Hij komt hem opnieuw beloften maken. Ik zal met u zijn, zegt de Heere. Hier ook, in Beerseba. Ik zal u zegenen, zegt de Heere hier weer, ook bij deze nieuwe woonplaats. En zo ontvangt Isaac sterke bemoedigingen, zo ondervindt hij dat hij hier op aarde misschien wel verjaagd wordt en verdreven, maar bij God toch een thuiskomen heeft. En dat de Heere aan hem denkt en meer doet dan aan hem denken alleen, ook voor hem zorgen. En als Isaac God dan tot zijn deel mag hebben. Zal hij het dan nog erg betreuren dat hij bij Abimelech uit de gunst is? Zal hij het dan nog erg vinden dat de mensen hun wenkbrauwen fronsen als ze naar Isaac kijken? En dat ze hem even liever weg zouden kijken? Zal hem dat nou nog zwaar vallen als hij God tot zijn deel heeft? Als de Heere hem zijn belofte geeft? Als de Heere tot hem zegt, ik zal voor u zorgen, ik zal u zegenen. Kennelijk is Isaac diep onder de indruk geweest van deze godsontmoeting in Beerseba. En op de plek waar die heeft plaatsgevonden, bouwt hij dan een altaar, slaat hij zijn tent op en graven zijn knechten een put. Met andere woorden, als de Heere hem daar zo verschijnt, dan is Isaac ervan overtuigd, hier moet ik zijn. Hier moet ik blijven, hier moet ik God dienen, hier mag ik mijn woonplaats hebben, hier mag ik mijn werk gaan verrichten. Daar waar God tot hem kwam en waar de Heere hem onderwees en waar de Heere hem bemoedigde. Daar, en dat is allereerst wat hij doet. En waar we dus ook bij stilstaan, daar bouwt hij een altaar. Dat wil zeggen dat de godsdienst voorop gaat. Want een altaar bouwen, dat is een godsdienstige aangelegenheid. Een altaar bouwen niet omdat je een mooi monument wil oprichten. Altaren zijn niet bedoeld als versieringen. Altaren zijn geen ornamenten. Een altaar is een offerplaats. En een altaar heeft alleen maar nut als er gebruik van gemaakt wordt. En hoe wordt van een altaar gebruik gemaakt? Als er een offer opgebracht wordt. En al staat het er dan niet bij, maar ongetwijfeld heeft Isaac net als zijn vader Abraham en net als voor hem onder andere ook Noach al dat altaar maar niet alleen gebouwd, maar hij heeft het ook gebruikt. Hij heeft daar offers gebracht. Wat voor offers? Wel, ik kan me indenken dat de eerste offers waar Isaac aan gedacht heeft, dankoffers zijn geweest. Want hij is bijzonder gezegend. Laat hij dan door de wereld benijd zijn, maar het blijft toch staan dat deze man doorgaans groter werd, totdat hij zeer groot geworden was. En de Heere had zijn veestapel uitgebreid en de Heere had hem allerlei zegeningen op het tijdelijke vlak gegeven. Past dan toch wel zeker om aan de Heere dankoffers te brengen. Van de kudde die zo zeer vermenigvuldigd zijn, ongetwijfeld heeft Isaac daar ook wel dieren aan de Heere geofferd. God was zo oneindig goed voor hem geweest. Mag Isaac dan uit dankbaarheid tegenover de Heere ook niet wat van wat hij hem gegeven heeft teruggeven? Verplichten de weldaden des Heeren dan niet tot een terugkeer tot de Heeren en tot een milddadigheid om daarin de Heeren te erkennen en hem de eer te geven? En naarmate het beseft wordt dat de zegeningen die de Heere geeft ook nog een keer onverdiende zegeningen zijn, geschonken, zoals we vanmiddag ook gezien hebben, aan mensen die het niet waard zijn, aan mensen die gezondigd hebben en die door hun zonde zichzelf elke gunstbewijs van de Heere hebben onwaardig gemaakt, naarmate beseft wordt dat de zegeningen onverdiende zegeningen zijn, groeit ongetwijfeld ook het besef om bij het altaar maar niet alleen dankoffers te brengen, maar ongetwijfeld ook zondoffers. Want wat moet er nou met die zonde gebeuren? De Heere is kennelijk over de zonde heen gekomen en heeft ondanks de zonde toch zijn hand geopend en gezegend in die oogst, en nu ook in de uitbreiding van de veestapel en in de toegenomen rijkdom. De Heere heeft ondanks Isaacs zonden niet gedaan met hem overeenkomstig zijn zonden. Maar daarmee waren de zonden niet weg. Die lagen er nog. Ook als de Heere ons weldaden en zegeningen geeft, zaken waar wij op een dankdag de Heere ook voor mogen danken, dan mogen wij niet net doen alsof we daaruit kunnen concluderen, nou dan heeft de Heere het in alle opzichten wel goed met ons voor. O, de Heere kan in zijn langmoedigheid en in zijn grote goede tierenheid ons levenstijd verlengen, ons met zegeningen overladen, terwijl onze zonden er nog altijd liggen en nog onverzoend zijn en ons ook nog aanklagen. Beseffen we dus op een dankdag dat het ook noodzakelijk is dat er wat met die zonden gebeurt. Die zijn niet weg, ook al heb je een gezegend leven. Die moeten verzoend worden, die moeten worden weggenomen. En daarom zei ik, naarmate je meer en meer gaat beseffen van het onverdiende van Gods zegeningen, wordt tegelijkertijd ook het besef sterker dat de zonden moeten worden weggenomen. En vandaar dat er mijn gedachten is dat Isaac niet alleen maar dankoffers gebracht heeft, maar ook zondoffers, in het besef dat de schuld die scheiding maakt tussen de Heere en een mens moet worden verzoend. Is dat eigenlijk ook niet het meest wezenlijke van een altaar en van een offer? Dat men op deze manier zoekt de weg tot God te gaan, verzoening met God te bewerken, vrede met God te verkrijgen. En wat Isaac dan vervolgens ook bij dat altaar doet, en dat wordt ons met name aangeduid ook in onze tekst, hij riep de naam des Heeren aan. Dat is in gebed gaan. En dat niet maar zo stilletjes, helemaal particulier, Isaac alleen bij dat altaar. Nee, de gedachte die hierin meespreekt, dat is dat dat in het openbaar gebeurde. Dat Isaac daar niet alleen knielt bij het altaar, maar dat Rebekka er ook bij is. En Esau en Jacob ook. En zijn knechten ook. En de gezinnen van zijn knechten ook. En dat ze daar een godsdienstoefening, om het zo eens te zeggen, met elkaar houden. En zo de Heere aanroepen en de Heere openlijk belijden. Je kunt het woord aanroepen in onze tekst zelfs ook nog vertalen met uitroepen. Hij riep de naam des Heeren uit. Luther vertaalt hier de oorspronkelijke tekst met het Duitse woord predigen. Isaac heeft de naam des Heren, zo zegt die vertaling van Luther, gepredikt. Openlijk beleden. Openlijk uitgedragen. En vergeet u dan niet, dat gebeurt dan terwijl de heidenen in de omgeving wonen. De Kanaanieten. De mensen die de afgoden dienen. In die heidense omgeving komt Isaac er openlijk voor uit dat hij de ware God dient. En hij schaamt zich er in geen enkel moment voor. Hij komt er openlijk voor uit dat de dienst van deze God de dienst, de keus van zijn hart is. Dat hij deze God begeert te dienen. Ook hier in Berseba, in zijn nieuwe omgeving. En dat hij deze God van harte wil liefhebben. Hij spreekt openlijk zijn aanhankelijkheid aan de Heere uit. En zo heeft Isaac de godsdienst voorop geplaatst. Eenmaal in zijn nieuwe woonplaats aangekomen, is het eerste wat hij doet dus dat altaar bouwen en die offers brengen. En daarna doet hij nog wat anders. Dan slaat hij op diezelfde plek, al daar, dus waar dat altaar staat, al daar slaat hij ook zijn tent op. Dat was zijn onderkomen. Dan zorgt hij dus voor zijn huisvesting. Een tent. Met daarin straks ook het hele gezinsleven. Daar gaat hij wonen. Met Rebecca, zijn vrouw. En met de twee jongens die ze intussen gekregen hebben. En in de omgeving van die tent van Isaac zullen de tenten van Isaacs knechten wel gestaan hebben. Van de herders van zijn kudde en van alle anderen die in zijn dienst stonden. Want zoals we zagen, hij had een groot gezin. En dat wil niet zeggen dat zijn gezin zo groot was, want hij had ook maar twee kinderen. Dus zo groot was dat gezin ook niet. Maar hier moet je het hele verband waarin hij leefde zien. Dat grote gezin, dat betreft ook zijn knechten en zijn dienstmaagden. Een woning dus. Waar zich dat hele persoonlijke gezinsleven afspeelt. Waar Isaac en Rebecca als man en vrouw samenleven. Waar ze samen hun kinderen grootbrengen en opvoeden. Waar ze met elkaar de maaltijd gebruiken. En al die dingen die in dat begrip tent opgesloten liggen. En tenslotte is daar dan ook nog sprake van een put. De knechten van Isaac gaan weer op zoek naar water. En water is natuurlijk een levensvoorwaarde voor de mensen en voor de beesten. En ze graven daar een put in de hoop dat ze water zullen tegenkomen. Dat wijst weer op een andere sfeer in ons leven, een andere levenssfeer. Dit ziet op het werk, op de werkomgeving. Het bedrijf. En dat zijn de dingen die Isaac daar in de buurt van Berseba doet. Hij gaat in Berseba God dienen. Hij gaat in Berseba wonen en hij gaat in Berseba werken. Getrouw en naastig in zijn goddelijk beroep werken. Maar dan moet u wel op de volgorde letten. Want het staat er niet voor niks op deze manier. Het begint niet met die put, het begint ook niet met die tent. Het begint met het altaar en van het altaar gaat het naar de tent en van de tent gaat het naar de put. En dat is in het licht van het woord van God de enige juiste volgorde. Eerst, ach en we weten dat toch wel als we elke zondagmorgen Gods heilige wet horen lezen. Dan weten we toch wel dat het eerste wat aan de orde moet komen en wat de Heere aan de orde stelt onze relatie tot God is. Het eerste, tweede, derde, vierde gebod. Spreken ze niet allemaal over de relatie tot God? We mogen hem niet vervangen door andere goden. We mogen hem niet eren op een manier die we zelf hebben bedacht. We mogen zijn naam niet misbruiken. We moeten zijn dag heiligen. Het gaat allemaal om God. En om onze relatie tot God. Wie is God voor ons? Staat God inderdaad in ons leven voorop? En is de eerste vraag, de eerste en beslissende vraag in ons leven, hoe wij voor het heilig aangezicht van de Heere hebben te leven en te wandelen. Dat is het eerste. Vandaar dat altaar. En daarna, en dat zegt de heilige wet van de Heere ook, daarna komt onze medemens in het zicht. Onze naaste. En de tweede tafel van de wet regelt hoe wij ons tegenover onze naasten hebben te gedragen. En de eerste naasten die dan genoemd worden, dat zijn de naasten met wie wij samen in één gezin leven. In één tent of in één huis, zo u wilt. Eert uw vader en uw moeder. En dan in de derde plaats is er de werkkring. In de derde plaats is er de dagelijkse arbeid. In de derde plaats is er de taak die God ons in het leven gegeven heeft. Maar dan wel in die volgorde. En laten we dat vasthouden. Laat dat het eerste en misschien wel het belangrijkste zijn dat we vanavond leren, gemeente. Eerst de godsdienst. Zei de Heer Jezus dat ook niet? Die woorden uit de bergrede: zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan heeft hij het in datzelfde woord ook wel over die andere dingen. En dan gaat het over eten en drinken. Over die dingen waar we op de dankdag speciaal ook wel onze aandacht aan geven. Maar dat zijn de dingen die op de tweede, beter gezegd nog op de derde plaats komen. Al deze dingen, zo belooft de Heer aan hen die werkelijk ernst maken met het allereerst zoeken van het koninkrijk Gods. Al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Maar laat het duidelijk zijn dat het eerste in ons leven naar Gods eigen wet en ook naar het onderwijs van de leraar der wet, de Heere Jezus Christus, altijd weer is: hoe is onze verhouding tegenover God? En dan komen die andere terreinen ook in zicht, het huwelijk en het gezinsleven en nog een stukje verder de werkkring. Ik zou zeggen, gemeente, dat heeft ons vandaag op onze dankdag voor gewas en arbeid best wat te zeggen. Want nu gaat het vandaag over gewas en arbeid en over de dingen die we in ons dagelijkse leven nodig hebben en waarin de Heere ons heeft willen zegenen en daarom willen we hem ook danken. Maar dat zijn allemaal dingen uit de derde sfeer, blijkens onze tekst. Dat zijn allemaal dingen die je onder kunt brengen bij dat begrip put. En op zijn best nog een paar van die dingen ook onderbrengen bij het begrip tent. Maar het gaat in de eerste plaats om het altaar. Isaac durft die put wel als derde in zijn leven te plaatsen. Want Isaac heeft het begrepen. En Isaac heeft het in de praktijk ook geleerd. En Isaac heeft er ondervinding van. Hij kende dat woord van de Heer Jezus uiteraard nog niet, maar de zaak wel. Hij had het de Heer Jezus nooit horen zeggen en toch had het in zijn ziel geklonken. En was het in zijn ziel gaan leven. Eerst het koninkrijk Gods, eerst de Heere, eerst het dienen van de Heere, eerst het brengen van offers, eerst het zoeken van gemeenschap met de Heere. En al die andere dingen, die geeft de Heere in die weg. Nou, hoe kijken wij vandaag nou tegen deze dingen aan, gemeente? En laten we dat nou niet alleen maar theoretisch beoordelen, maar laat ieder nou voor zichzelf ook met een blik in zijn eigen leven en met een klein overzicht over zijn eigen gedrag en zijn eigen doen en laten, laat ieder nou voor zichzelf eens een antwoord geven op de vraag: hoe is het met de volgorde van deze dingen in ons leven? Laat ik het stap voor stap met u bespreken. Hoe staat het vandaag met ons danken? Met het uitzeggen van onze dank aan de Heere. Met het brengen van onze dankoffers. Hoe staat het met het altaar in uw leven? Hebt u een altaar? Ik bedoel het natuurlijk in figuurlijke zin. Hebt u een plaats waar u voor God buigt? En waar u de Heere aanroept? Privé, heel persoonlijk in de binnenkamer. Maar waar u het ook, zoals Isaac, met het gezin doet, als u een gezin hebt, groot of klein, maar waar u het met anderen doet. De Heere aanroepen, de Heere in het gebed tot hem naderen. Knielen we vandaag nog bij het altaar? Ben u er vandaag al geweest? Aangenomen dat u zo'n altaar hebt, bent u er vandaag al geweest? We zijn vandaag in de kerk, kunnen we het met elkaar doen? Want hier staat zo'n altaar. Daarvoor zijn we ook bij elkaar gekomen vandaag, in onze openbare eredienst, om de naam des Heren aan te roepen en uit te roepen. En het de Heren openlijk te zeggen: Heren, wat bent u wonderbaarlijk goed voor slechte mensen. En wat hebt u het ook betoond in het afgelopen seizoen, dat u zegent waar wij alleen maar vloek hebben verdiend. Om het openlijk de Heren te zeggen. En we schamen ons er toch niet voor. Dat mogen ze in het dorp toch weten, dat we vandaag onze dankdag hebben. Ze mochten het daar in Berseba best weten van Isaac, dat hij deze God zocht te dienen en deze God zocht te eren. Maar gemeente, afgedacht nog van wat je nou zo als gemeente hier op deze dankdag in de openbare eredienst doet. Knielen we thuis ook bij ons altaar en brengen we de Heere daar onze dankoffers. En wat is vandaag het dankoffer dat de Heere van u kreeg? Isaac, en trouwens iedereen die offert, die offerde in het Oude Testament, die bracht van wat de Heere hem gegeven had. Een schaap, of meer dan een schaap, of een rund. En naarmate het hart hem bewoog, gaf hij een groter offer aan de Heere terug, om daarmee uit te spreken: Heere, mijn hart is dankbaar vanwege onverdiende zegeningen. Wat kreeg God van u in de collecte? Of via een bank- of giro-overschrijving? En houd dat offer, als het een offer was, gelijke tred met de weldaden die we kregen. Begrijpt u? Naarmate de Heer ons zegeningen verleende, is ons hart nu ook bereid om hem de dank daarvoor tot uitdrukking te doen brengen in wat we hem voor zijn dienst geven. En dan daarbij, en nog belangrijker, wat krijgt de Heere verder van ons? Wie dankbaar het hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer. Ligt ons hart vandaag op het altaar? Inderdaad ons hart? Of zijn het onze lippen, onze woorden en meer niet? Geven we, om de woorden van de catechismus te gebruiken, onszelf als een levend dankoffer? Omdat we nog veel meer ontvingen van de Heere dan alleen maar aardse weldaden. Want laten die groot zijn en laten die rijk zijn en laten we daar inderdaad ook verwonderd over mogen staan. Maar er is nog veel meer wat de Heere geeft en wat hij in de afgelopen periode ook wilde geven. Want wat kregen we zondag aan zondag van hem? En wat gaat het hele jaar door, keer op keer, elke eerste dag van de week? Dan ligt daar voor ons dat heilig woord van God. Trouwens niet alleen maar op die ene dag, maar ook op de andere dagen. En we hebben dat woord ook als we onze boterham gegeten hebben of onze warme maaltijd gebruikt hebben. Dan kunnen we dat woord toch ook uit de kast halen of van de plank halen en aan tafel datzelfde woord ook lezen. Om ons te laten onderwijzen in de nog veel rijkere zegeningen. In het feit dat de Heere maar niet alleen voor een lichaam, voor een menselijk lichaam dat vergankelijk is, zorgt. Maar dat de Heere ook zorg wil dragen voor die onsterfelijke ziel. En dat hij die ziel wil onderhouden. Dat hij die ziel wil reinigen. Dat hij die ziel wil redden. Dat hij die mens naar zijn geestelijke bestaanswijze ook wil verzorgen. met de rijkste zegeningen en weldaden uit de kruisverdiensten van de Heere Jezus Christus. Staan we daar vandaag ook bij stil? Dankdag voor gewas en arbeid. Laat dat nou niet opgaan in die aardse dingen alleen. Maar laten we ook over die aardse dingen heen zien. Naar de grotere en de geestelijke weldaden die God ook heeft aangeboden. En heb u daar nou wat van ondervonden? Kan u daar ook van spreken? Dat de Heer in die afgelopen periode uw ziel bij tijden heeft willen voeden. Met dat hemelse brood. En dat hij uw geestelijke dorst heeft willen lessen met het water des levens. En zijn het ook deze zegeningen die ons vandaag ertoe nopen om de Heere de dank van ons hart te brengen en bij het altaar te knielen in diepe verwondering en aanbidding, dat hij ons een evangelie gaf. En dat hij ons het evangelie ook nog een keer deed verstaan. En dat hij ons de kracht van zijn woord ook heeft doen ondervinden. Danken wij voor de genade in Christus. Voor de arbeid die de Heere door zijn Heilige Geest aan onze zielen wilde besteden. En dat andere offer waar... Ik heb dat daar maar bijgenomen, omdat ik geloof dat Isaac ongetwijfeld ook zulke offers heeft gebracht. Dat andere offer, dat zondoffer, brengen we dat vandaag ook. Omdat we beseffen hoe groot onze zonde en ellende is. Ga je toch aan een dankdag niet aan voorbij, nietwaar? Want je bent hier toch als gezegende mensen, maar je moet eerlijk beleiden dat je van al die zegeningen er niet in verdiend hebt. En dat je hier zit... Wel als gezegende mensen, maar als onwaardigen. En dat het, als God daarnaar gehandeld had, er heel anders uitgezien had met ons. En is dat nou voor ons ook reden tot waarachtige verootmoediging om die andere offers te brengen? U zegt, maar daar kan een mens toch zelf niks aan doen. Hij kan toch geen offers voor de vergeving van zijn zonde brengen? Nee, dat niet. Zo bedoel ik het ook niet. Maar laat ik het dan zo zeggen... Gaan wij op deze dankdag naar dat offer dat Christus gebracht heeft op Golgotha? En hebben we dat vandaag ook nodig? Als we dat er ons realiseren, dat we het verbeurd en verzondigd hebben. Om dan echt voor Gods aangezicht te belijden, Heere, u bent goede tieren en groot van genade... Maar ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw, want ik heb tegen u gezondigd. En nou heb ik dat offer van Christus bloed zo nodig. En dan, we volgen Isaac maar van stap tot stap. Als hij een altaar gebouwd heeft, dan roept hij daar de naam des Heren aan. Hoe staat het daarmee in ons leven? Met het belijden van de Heren. Met het erkennen van hem hier in de kerk. Ik had het er zojuist al over. Maar breid dat nou maar uit. Want Isaac was daar wel een kerk aan het houden... en een godsdienstige samenkomst aan het beleven samen met anderen. Maar het gebeurde wel midden in de wereld. En beleiden wij het ook voor de mensen? Is het aan ons leven te zien? En herkent de Heere daar... onze dankbaarheid in? Of moet je vandaag constateren, ja, die mensen komen op de dankdag samen met allerlei geloofsgenoten en soortgenoten wel een poosje in de kerk zitten om wat dankwoorden te spreken, maar morgen herken ik ze helemaal niet meer als kerkgangers en als beleiders van mijn naam. En als ze in hun werkkring zijn en als ze onder hun kornuiten zijn en als ze met medescholieren weer bezig zijn op school, dan herken ik ze helemaal niet als die mensen die op de dankdag in de kerk zaten. Of mogen we er inderdaad ook vooruitkomen, waar we ook geplaatst zijn, onder welke omstandigheden we een plekje gekregen hebben, dat de mensen het weten dat wij de Heere begeren te dienen. Straalt dat ook uit in onze tent? Komt dat ook zichtbaar in onze omgeving thuis? Wordt ons gezinsleven ook door het altaar getypeerd? En nog wat dichterbij, wordt ook ons huwelijksleven door het altaar getypeerd. En komt het ook uit in de sfeer waarin we werken, bij, zeg maar, bij de put. Of op het kantoor. Of in de keuken. Of op school. Staat die tent dicht bij het altaar? En staat die put ook vlak bij het altaar? En is het altaar het wat die tent overschaduwt? En is dat altaar het waar die put door overschaduwd wordt? En is alles aan de Here onderworpen? En is alles van de vreze des Here doortrokken? Zo hoort het. Dat kunnen we leren van Isaac. En van de orde waarin hij de dingen beleefd heeft en gedaan heeft. Dat is de juiste relatie. Zo moet het op onze dankdag gezegd, maar ook beoefend worden, gemeente. Dat is de ware dankdaggestalte. En daar zoekt God naar. Zullen we het meenemen? Zullen we het nog eens overdenken? Is het zo? Komen we dit nou heel veel tegen in deze wereld? En in onze tijd? Of moet je constateren dat heel veel mensen, om niet te zeggen de meeste mensen, deze orde van altaar, tent en put helemaal uit elkaar gehaald hebben? Helemaal uit elkaar getrokken. En dat iedereen zo zijn eigen orde in de dingen erop na is gaan houden. Ik vrees van wel. En als ik dat zeg, dan kan ik niet bij de wereld blijven staan. Dan moet ik toch ook binnen de kerkmuren rond gaan kijken. En dan moet ik ook binnen mijn eigen leven rond gaan kijken, gemeente. Want dan geeft het leven van heel veel christenen te zien dat ook zij maar bitter weinig begrepen hebben van deze orde der dingen. En van het in praktijk brengen van deze dingen weten heel veel mensen eigenlijk helemaal niks. Want wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Isaac luisterde naar de inzettingen van de Here. Isaac luisterde naar wat de Here wilde en hoe de Here het wilde. En toen bracht hij het in praktijk. Maar er zijn een hele hoop mensen en kerkmensen die in deze dingen helemaal niet naar de Here luisteren en hoe de Here het wil. Dat is hun eerste zorg niet. Weet u, veel mensen zijn niet bij God gaan beginnen. En dus ook niet bij het altaar. Maar ze zijn bij zichzelf gaan beginnen. En er zijn zoveel mensen. En mag ik u uitnodigen om in uw eigen leven ook eens rond te kijken. Om de vraag te beantwoorden, is dat bij mij misschien ook zo. Er zijn zoveel mensen die bij de put beginnen. Bij hun werkkring. Bij hun carrière. Bij hun verdiensten. Bij hoe ze vooruit kunnen komen. Bij hoeveel ze kunnen maken. Bij de promotie die ze kunnen maken. Die dingen. Veel mensen zijn bij de put begonnen. En dat zijn de dingen die hen het eerste interesseren. En waar ze de meeste tijd aan geven. En waar ze de meeste aandacht aan schenken. En dat is zo algemeen geworden. Zal ik het u bewijzen? In onze samenleving gaat de economie voorop. En als die maar weer een beetje aan zou trekken. En als daar de dingen maar weer een beetje rechtgezet zouden kunnen worden. En als die periode die wij beleven nou alsjeblieft maar niet te lang hoeft te duren. Zodat we toch niet allemaal verplicht worden om met je 65ste nog een poosje door te werken. En zodat je ook nog een keer allerlei maatregelen die de regering nou meent te moeten nemen. Zodat ze die niet hoeven uit te voeren. Ten aanzien van prepensioen en weet ik wat voor dingen nog meer. Weet u, als je mensen in beweging wil krijgen, en dat is kort geleden gebleken ook, dat hebben de vakbonden heel goed gespeeld. Als je mensen in beweging wil krijgen, dan moet je ze aanspreken op hun maatschappelijke en materiële positie. Dan moet je ze aanspreken op het leven bij de put. En dan komen ze wel voor naar Amsterdam. Want het gaat om hun loon. Het gaat om hun verdiensten, het gaat om hun positie. En dan spreekt men harde woorden. En dan doet de regering het verkeerd. Alsof die regering het zo gemakkelijk heeft in deze tijd. Maar als de samenleving verziekt wordt, en als huwelijken stranden, en als kinderen voor galg en rat opgroeien, dan maakt de massa zich niet druk om. Herstel van normen en waarden. Oh, als je daar een debat over wil voeren, dan willen we nog wel aan je luisteren. Maar eerst wel zorgen dat ik genoeg verdien. En hoeveel is genoeg? Dat is de put. En die staat voorop. En aan die put wordt alles opgeofferd. Die put is ons altaar geworden. Die put is de plaats waar wij offers brengen. Oh ja. En als je het bij de put maar goed hebt, dan is het niet eens zo belangrijk meer hoe het in de tent gaat. Als het maar om je carrière gaat en om je inkomsten, dan is het helemaal niet zo belangrijk of je het in de tent nog goed met elkaar hebt. Want in de tent vallen de dingen uit elkaar. En daar wordt het leven ontwricht. Want je moet allebei natuurlijk je baan hebben. En dat je op die manier in een huwelijk uit elkaar groeit. En dat het huwelijk straks op de klippen loopt. En dat je kinderen er de dupe van worden. Ach, daar moet je toch niet al te zwaar aan tillen. De tent wordt aan de put opgeofferd. Dat is de maatschappij. Dat is de mentaliteit. En dan hoef je helemaal niet meer over een altaar te praten. Want dat is er geen eens meer. En als het er nog wel staat, gemeente, dat altaar, dan is het hooguit een ornament. Maar in feite is het overbodig geworden. Want God staat buiten het leven. Die heb je buiten het leven geplaatst. Oh, door al op het verkeerde punt te beginnen, aan het einde te beginnen. God heb je buiten het leven geplaatst. En dat is de praktijk in het leven van veel mensen. En ik zeg erbij ook in het leven van veel mensen die de naam van Christen dragen. Nou, is dat nou uw beeld? Hoe belangrijk is de put? En hoe belangrijk is het altaar? Weeg die twee nou eens tegen elkaar. Dan kun je weten hoe je verhouding tot God is. Dan kun je weten op welke weg je bent, de brede of de smalle. Dan kun je weten hoe je verhouding tegenover de Heere is en wat je voor je arme ziel kunt verwachten. Weeg die twee nou eens tegen elkaar. Hoe belangrijk is het altaar en de dienst des Heeren en het leven met de Heeren? En de verborgen omgang met God. En hoe belangrijk is die put? Dat is ontdekkend. Gods woord is ontdekkend, gemeente. En het moet het ook wel zijn. En we moeten er ook aan ontdekt worden dat wij tot alle boosheid geneigd zijn. En dat we op een dankdag inderdaad eens een keer helemaal geconfronteerd worden met hoe onze relatie tot de dingen, tot God en tot de andere dingen is. Kijk, op die omgekeerde volgorde is natuurlijk geen zegen te verwachten. Dat wisten ze in de dagen van Haggai ook. Althans, dat konden ze weten. En de profeet Haggai zal ze er een beetje bij helpen om het inderdaad te gaan verstaan. Ze lopen hard, ze werken hard. Het is allemaal mensen, zijn allemaal mensen die bij de put hun centrale punt hebben. En dan ontvangen ze loon en ze ontvangen loon in een doorboorde buidel, want God blaast erin. Ze hebben een hele hoop bij elkaar gehaald en de Heere zegt, ik blaas erin. En dan krijg je inflatie en dan lukt het allemaal niet en dan gaat het mis. En dan zegt de profeet Haggai, weet je waarom dat is? Omdat je de orde omgekeerd hebt, omdat je de dingen op zijn kop gezet hebt. God heeft gezegd, bouw nou eerst mijn huis, bouw nou eerst mijn altaar. Zie nou eerst die dingen tussen mij en tussen u in orde te krijgen. Wees nou inderdaad eens bezorgd allereerst over je verhouding tot God, je schepper. En zie nu eens inderdaad geregeld te krijgen dat die schepper je herschepper wordt. En dat je bij het altaar leert buigen en geloven. En als je dat niet doet, ja, dan moet je ook niet verwachten dat er zegen opkomt. Dan moet je niet verwachten dat dat leven een succes gaat worden. Het wordt het hier niet en het wordt het in de eeuwigheid nog veel minder. En dat laat de praktijk vandaag ook zien. Alleen verstaan we het nog dat de Heere in zo'n hoop dingen blaast. En dat de Heere ons laat zien dat buiten hem en zonder hem geen heil en geen zegen te verwachten is. En daarom het is zo wijs van de Heere om ons dit stukje uit de geschiedenis van Isaac voor ogen te stellen. En laten we de les ter harte nemen, gemeente, er is zegen. Echt, er is een rijkdom in God. Er is een rijkdom in Christus voor dit en voor het toekomende leven. Er is overvloed voor de schapen van de goede herder. Ik zal ze het leven geven en overvloed, zo belooft de herder ook nog een keer. De Heere is geen God van magere bedelingen en die af en toe maar eens een keer iets schenken wil. Maar de Heere is een God die een milde bron van zegeningen is. Voor het lichamelijke en voor het geestelijke. Maar wel in de weg die hij heeft gewezen. En het blijft er staan. Het blijft er staan. En al heb ik het al heel wat keren geciteerd op een dank of op een biddag. Maar ik citeer het toch ook nu vanavond weer. Zoekt eerst het koninkrijk Gods. Moet dat niet iedere keer toch weer klinken? Ik kan me één situatie indenken waarin dat niet meer gezegd hoeft te worden. Wanneer dan? In de hemel. Want daar hebben die mensen hun wens verkregen. En hun wens was inderdaad door genade om het koninkrijk Gods eerst te zoeken. En dan hoeft het niet meer, want dan is het er in al zijn heerlijkheid. Maar zolang we nog hier op aarde in deze bedeling leven, zal het iedere keer ons weer in de oren moeten klinken, gemeente, dat we het koninkrijk Gods allereerst hebben te zoeken. En dat we dat voorop hebben te plaatsen. Leer van Isaac. Het eerste waar het op aankomt is dat altaar. Jongens en meisjes, dat is voor jullie ook echt zo, hoor. Ik begrijp best dat er een hele hoop dingen zijn waar je je tijd aan geven moet en waar je mee bezig bent. En ik snap het allemaal wel. Maar het blijft voor jullie net zo goed als voor oudere mensen. Toch de waarheid. Eerst de Heere. Eerst de verhouding tot God. Eerst vrede met God. Je moet van je zonde af. Je moet gered worden. En die mogelijkheid is er. Want de Heere heeft zelf dat altaar gegeven. En de Heere heeft zelf voor het offer op het altaar gezorgd. De Heere heeft zijn eigen zoon gegeven. En die is in staat om alles in orde te maken tussen God en een mens. Ook tussen God en een jong mens. En al die andere dingen in mijn leven. Dan, ja, de Heere weet ook dat je dat nodig hebt. En de Heere weet dat je leren moet en studeren moet. En de Heere weet dat je, ik weet niet wat allemaal nog doen moet. En de Heere weet dat het belangrijk is straks ook om een baan te krijgen. En niet bij de jeugdwerklozen te horen enzovoort. En de Heere weet dat ook. Maar hij belooft dat hij daarvoor zorgen zal. Als in jouw leven het altaar op de eerste plaats staat. Neem je die les van vandaag mee. Heus, dan is God een God die zijn woord waar maakt. Kijk nou maar bij Isaac. En dat was nog niet eens de enige. En dan kun je ook nog niet eens zeggen dat Isaac zo'n beste was. Dan kun je niet zeggen, ja, maar Isaac was zo'n heilig mens en Isaac was zo'n kind van God en dat niveau bereik ik nooit. Lees dat eerste stukje nog eens even van die leugens van Isaac. En in het begin van dat hoofdstuk dat hij naar Egypte wil en helemaal niet aan de Heere vraagt of de Heer het goed vindt. Nee, dat is ook geen excuus. Je kan niet zeggen, Isaac was zo'n buitengewoon genadig kind van God en de Heere had de Heere zo lief en hij deed zo gewillig de wil van de Heere. Helemaal niet. De Heere heeft hem heel wat keren moeten terugroepen en heel wat keren moeten corrigeren. En de Heere heeft nogal wat werk aan die Isaac gehad. Maar het is toch in zijn leven waar gebleken dat wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. Dat zegt God en dat heeft Isaac ondervonden. En er zijn er veel meer die dat met Isaac ondervonden hebben. Niet dat ze altijd voorspoed hebben, niet dat het altijd van een leien dakje gaat. Niet dat het altijd helemaal gesmeerd verloopt in je leven. Dat je nooit zorgen hebt, nee. Maar uit die alle redt hem God. Want hij is hun heil alleen. Nou, Wie van jullie jonge mensen mag ik voor de Heere en zijn dienst winnen? Wie van jullie mag ik bewegen om nou eens met Gods genade te beginnen met het bouwen van een altaar? En niet gelijk te denken aan die tent en aan verkeringen. En dat mag ook wel, maar op de tweede plaats. En niet gelijk te denken aan een baan en de studie die je daarvoor moet doen. Want dat mag ook wel. Maar op de derde plaats. Altaar, tent en put. Gaan je ouders je er niet in voor? Is dat waar? Gaan je ouders je er niet in voor? Is er bij jullie thuis eigenlijk niet zo sprake van een altaar? Gaat het bij jullie thuis in de gesprekken hooguit over de tent en eigenlijk nog meer over de put? Dan krijg je geen goed voorbeeld, dat ben ik met je eens. En als het zo is in onze gezinnen, dat de put toch belangrijker lijkt te zijn dan het altaar, dan moet er toch wat gecorrigeerd worden, echt. Dan moeten we toch echt terugkeren tot de waarachtige vrezen des Heren en tot de wandel zoals we die in het leven van Isaac getypeerd vinden. Kan dat dan? Tuurlijk kan dat. Zoals dat in Isaacs leven kon. Bij God zijn die dingen mogelijk. De Heren kan het hart neigen. O, laten wij de Heren bidden om zo'n instelling. Dat is de echte instelling op de dankdag, gemeente. Daar heeft de Heren recht op. Daar verbindt hij zijn zegen aan. Welzalig is het volk dat dus gezegend dit heugelijk lot van s hemels gunst bejegend. Welzalig is het volk dat bij het genot van overvloed de Heere heeft tot zijn God. Amen. Wij zingen Psalm 25, het zesde en het zevende vers. Thank you. Laten wij samen danken en bidden. Heere, u gaf ons het onderwijs aan de hand van het voorbeeld uit het leven van Isaac. Nou was Isaac geen ideaal mens. Het is geen mens die in de Bijbel getekend wordt als een mens die in alle opzichten kan worden nagevolgd. Op het eind van zijn leven houdt hij ook nog van lekker eten. En dat is belangrijker voor hem dan de wil des Heren. En zo was er in het leven van Isaac ook nog heel wat te corrigeren. Maar op dit punt waar we het vanavond over mochten hebben, is hij toch wel een navolgenswaardig voorbeeld geweest. En zo staat hij toch ook in de schrift getekend. Hij bouwde een altaar waar hij de naam des Heren aanriep. Hij sloeg zijn tent op en zijn knechten groeven een put. En zo zag hij het ook in die volgorde. En zo was de keus van zijn hart geworden. Heere, wij danken u voor dat voorbeeld. En voor het feit dat dat in de schrift staat. En dat het ons mag worden voorgehouden als een voorbeeld. Als een u welbehagelijk voorbeeld. Als de weg die gij ons vandaag ook wijst. Dat is dankdag houden, Heere. En we danken u voor dat onderwijs. Mag het nu ook praktijk zijn. Mogen we nu samen, maar ook ieder heel persoonlijk bij ons altaar knielen. Laat het er staan in ons leven, Heere, dat altaar. En laat het ook gebruikt worden. Laten we de gang naar dat altaar gedurig weer maken. Laten we daar knielen. Laten we daar u aanroepen. Laten we daar onze offers brengen. Offers aan u toegezijd. En dan met name ook het offer van ons hart. Het offer van de geest, verbroken en verslagen. Het offer van de zelfovergave. Het offer, het levende dankoffer. Door genade, door uw heilige geest toebereid. En leer ons ook naar dat offer, naar dat altaar, dat offer van de Heer Jezus vluchten. Waar de zonden door worden uitgedelgd en weggenomen. Heere, geef ons die dingen in de beoefening en de beleving. Zo kennis te mogen hebben aan het altaar. En wat is dat een goede plaats. Wat is dat een voorrecht om daar weer eens een keer te zijn. En daar echt aan ons, aan u de Heere te mogen overgeven. En daar u de Heere de eer te brengen die u waard zijt. En wat komt daardoor ook die tent in ons leven in een ander licht te staan. En ook die put. En wat worden dat dan ook zaken, Heere, waar wij de lichtglans van het genadewoord van u over mogen zien vallen. Ons gezinsleven, ons huwelijksleven. En ook onze werkkring. En al die dingen die daarbij horen en de verantwoordelijkheden die we dragen. En het werk dat we ervoor moeten doen en de studie die we ervoor moeten verrichten en al die andere zaken. Heren, wat komt dat allemaal in het juiste licht en in het evangelielicht zelfs te staan als ons leven in de eerste plaats getypeerd wordt door dat altaar. We danken u ervoor, Heren, dat die dingen mogelijk zijn, dat u ze zelf mogelijk gemaakt hebt. Geef dat we het allemaal mogen betrachten, onze jonge mensen zeker ook. En dat ook zij de keus in hun leven vroeg mogen doen. Heren, laten we uw naam mogen danken voor al de weldaden die gij gaf. Voor het woord ook dat u gaf. Voor het leven dat u steeds weer verlengde. Voor de zorg die u aan ons besteedde. Ook aan onze gemeente. We zijn voor veel dingen bewaard. Er zijn gemeenten in ons land die opgeschrikt zijn door verschrikkelijke dingen. Want ook kerkelijke jongeren kunnen verongelukken. En verongelukken soms. En moeten vanuit de kerk begraven worden. De hele gemeente waar ze bij horen, de hele kerkelijke gemeenschap, de hele omgeving is erdoor ontdaan. Ons blijkt dat niet alleen jongelui uit Lunteren, maar ook uit Zeewolde. En niet alleen uit Zeewolde, maar ook uit Lunteren kunnen omkomen. Als ze naar uitgaansgelegenheden gaan. Of er vandaan komen. Enerlei wedervaart alle mensen. Kerkmensen en niet-kerkgangers. O God, bewaar onze jeugd zoals u ze tot nog toe bewaard hebt. Houd u ze vast en laat ze niet eerder sterven dan nadat ze het altaar in hun leven hebben leren kennen. Neem ze niet weg als ze van het altaar niks weten, want dat is een onverzoende dood. Heren, laten onze jonge mensen de dingen bedenken zoals ze zijn. En laten ook ouderen en wij allen de dingen zien zoals ze gezien moeten worden. En beleefd, laten we ze beleven zoals ze beleefd moeten worden. Om dan ook te ondervinden dat de vreze des Heren het beginsel der wijsheid is. Allen die ze betrachten hebben goed verstand. De vreze des Heren, het kwade te haten. En het goede te verkiezen. Heere, ontfermt u zich over ons. Dank u, we mogen uw naam samen danken dat u ons deze dag, deze dankdag voor gewas en arbeid gaf. Geef ons verder wat we nodig hebben. Onze wegen gaan scheiden voor een aantal weken. We bidden u dat de woordbediening in het midden der gemeente mag voortgaan en dat daar ook zegen op mag rusten. Dat uw gunst ook in de gemeente openbaar mag komen. Dat we gespaard mogen blijven voor elkaar en met elkaar. Dat we elkaar na zoveel weken ook weer in welstand zullen mogen terugvinden. Dat u ons bij het werk wat we aan de andere kant van de wereld hopen te gaan doen ook bekwamen wilt. En dat dat ook dienstbaar mag zijn aan de komst van uw rijk en de verheerlijking van uw naam. En dat we zo het goede van u de Heere mogen ontvangen. Laten we elkaar aan u mogen opdragen. En geef, o God, uw onverdiende gunst om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de vierde psalm, het vierde vers. Psalm 4, vers 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd enzovoort.
Thank you.
genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.